Ondertussen hebben we professor Jan Nijssen aan de telefoon. Goedemiddag, Jan.
Goeiedag. Goedemiddag.
Goedemiddag. Misschien heel even kort. Je bent professor geografie aan de Universiteit Gent. En je bent gespecialiseerd in, hoe moet ik dat zeggen, in herbebossing, in waterbeheer.
Ja.
En je hebt heel wat ervaring opgedaan in Ethiopië. Je hebt daar lange tijd gewoond.
Sinds 94, ja.
Ja, misschien daar even kan je kort vertellen wat je relatie is met Ethiopië.
Ah, ik heb daar mijn masterthesis, toen dat heette toen licentiaatsthesis gedaan. En dan heb ik mijn doctoraat gedaan in Tigré, in een dorp op 50, 60 kilometer van Mekele. Dat is de hoofdstad van Tigré. En daarna heb ik daar gewerkt in de universitaire ontwikkelingssamenwerking, projecten coördineren, tot er een plaatsje bij kwam aan de UGent. En dan werk ik daar nu als professor. Ja.
Ja, hoeveel jaren? Je hebt ook in Ethiopië gewoond, echt? Hoeveel jaren heb je daar gewerkt?
In totaal is dat 7 of 8 jaar dat ik daar gewoond heb. Ja, ja. Ja. Een deel in het dorp, maar toen ik dan coördinator was bij de universitaire ontwikkelingssamenwerking, dan woon had ik een appartement op de campus.
Ja. Ik bel jou in verband met de humanitaire crisis en het conflict in Tigré, dat daar sinds ongeveer een jaar bezig is. Ethiopië is in 2018 in het nieuws gekomen met de Nobelprijs voor Abiy Ahmed.
Ah, ja, ja, ja.
Omwille van dat hij een vredesverdrag had gesloten met Eritrea, dat was na 20 jaar conflict. Nu, vorig jaar is er dan een conflict in Tigré losgebarsten, in november 2020.
Ja.
Misschien kan je vertellen hoe dat is gebeurd, of wat daar gebeurd is ongeveer een jaar geleden.
Wat daar gebeurd is in 3 minuten, ja, dat is moeilijk te vertellen natuurlijk. Hè, maar,
het is een conflict tussen de Ethiopische regering en de Tigrayan Liberation Army, TPLF zoals gezegd wordt.
Ja, en eigenlijk, dat was lang een latent conflict, want Tigray had eigenlijk in de laatste 20, 30 jaar zich heel hard kunnen ontwikkelen. En we hebben er ook aan bijgedragen met onze universitaire ontwikkelingssamenwerking een klein beetje. En dat gaf toch wel wat jaloezie. Mm-hmm. En er waren dan ook politieke tegenstellingen. En dan is er eigenlijk een soort blitzkrieg begonnen, een jaar geleden, bijna 11 maanden geleden.
Ja.
Waarbij natuurlijk gelijk in elke blitzkrieg wordt voorgesteld dat het snel gaat gewonnen worden. Mm-hmm. Ja, dat sleepte dan aan en dan is eigenlijk Ethiopië, en dat was ook, die hebben een overeenkomst gesloten met Eritrea, om dat eigenlijk die greep dat er tussenin ligt in de tang te nemen. En dat was ook wel een beetje dat vredesverdrag tussen Ethiopië en Eritrea, dat is nooit publiek gemaakt.
Mm-hmm.
Dat is allicht wel iets dat erin stond van ergens die gemeenschappelijke vijand Tigré een beetje in de tang te nemen.
Ja.
En dan hebben ze eigenlijk een tactiek gebruikt van middelingsbeleg. Mm-hmm. Alles afsluiten, een telefoon afsluiten, voedselbevoorrading afsluiten, internet afsluiten, stroom afsluiten.
Mm-hmm.
En dat zitten 7 miljoen mensen op een gebied van 1,5 keer zo groot als België.
Ja, want in totaal heeft Ethiopië ruim 100 miljoen inwoners, denk ik. Hè?
Ja.
7 miljoen ervan in Tigray.
7 miljoen, hè?
Ja. Ik heb recent gelezen dat 90% van die 7 miljoen inwoners te maken hebben met voedseltekorten tegenwoordig.
Ja, 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 ja. Ja, ja.
De United Nations noemde het eigenlijk de ergste hongersnood van het voorbije decennium.
De ergste van de voorbije 10 jaren. Ja. Want je moet ook weten, men komt in een COVID-situatie met heel veel dat gedesorganiseerd is en mensen die niet kunnen reizen en experts die niet op het terrein kunnen gaan en wat weet ik. Dan kwamen daar springhanen vorige zomer.
Mm-hmm.
En dan kwam de oorlog waarbij de boeren eigenlijk moeilijk op hun land konden om te gaan oogsten. En daar zijn heel veel mensen van hun land verdedigd geworden. Dat zijn gewoon in het westen van Tigray in de akkers gewoon blijven liggen zonder dat ze geoogst konden worden. En er was dus veel te weinig eten beschikbaar.
Ja.
En de Ethiopische overheid laat maar voedselhulp toe, echt met mondjes, maar 10% van wat er nodig is.
Ja.
En nu is dat dus inderdaad een zeer erge hongersnood.
Hey, ik heb cijfers gelezen waar ik verschoot daar echt van. Men gaat tussen de 400 en de 1200 hongersdoden per dag.
Ja, natuurlijk, die kun je zo niet gaan tellen met een telraam. Hè.
Nee,
dat zijn uiteraard schattingen. Dat zijn schattingen op basis van gegevens van de Verenigde Naties, van het Voedselprogramma. En zij kijken naar het verhalen van de bevolking, wat er daar gebeurt. Ja. En dan wordt dat zo geëxtrapoleerd. Maar het einde is inderdaad, ja, de foto's die we nu zien ook, dat is wat er buiten geraakt, het weinige dat er buiten geraakt. Dat is catastrofaal. Ik heb daar veel vrienden en ik kan die gewoon niet bereiken. Een paar mensen in de hoofdstad, Mekele, en die hebben relatief wat geld, die werken op de universiteit, die kunnen daar gewoon niet aan, want alle banken zijn afgesloten. Uh-huh. Dus zelfs als je geen geld hebt, kun je het nog niet gebruiken om eten te kopen.
Ja. Ja, want ik heb, bij mijn voorbereiding heb ik ook een plannetje van Ethiopië moeten afdrukken om er wat wijs uit te geraken. Hè? Maar De regio wordt echt ook geblokkeerd eigenlijk. Hè?
Die wordt geblokkeerd dankzij het feit dat eigenlijk heel het westen van Tigré dat ingenomen is geworden door Ethiopië. Mm-hmm. En het westen van Tigré, dat gaf de toegang tot Sudan.
Dat gaf de toegang
tot Sudan. En dus de facto het hele stuk dat driekwart of de vijfde van Tigré wordt nu beheerd door de overheid van Tigré, maar langs alle kanten is het omringd door ofwel Ethiopië of Eritrea. En men kan er absoluut niks door.
Ja. Want wordt er dan ook vanaf... Er zijn wel NGO's die proberen natuurlijk toch wel om voedsel...
Het is helemaal afgesloten. Af en toe mag er een konvooi door. Mm-hmm. Er waren NGO's. Er is een periode geweest dat het Ethiopische leger heeft tot 80-90% van Tigray ingenomen. En het leger van Tigray heeft zich dan georganiseerd in een guerrilla-oorlog. Mm-hmm. En ze hebben die eigenlijk gewonnen, ze hebben het Ethiopische leger eruit gedreven.
Ja.
En dan is alles absoluut afgesloten geworden. Maar
rond,
er waren mensen van NGO's die daar zaten.
Ja, dat was rond juli zeker, of wanneer was het?
Ja, dus inderdaad, dat is eind juni, begin juli, dat er eigenlijk een snelle kanteling is gekomen van de situatie. Mm-hmm. En dat de blokkade nog veel harder is geworden.
Ja. Want dan ook, het Ethiopisch leger heeft dan de regio bezet, ze hebben er dan ook voedselvoorraden vernietigd? Of?
Ja, dat is gebeurd. Dat is gebeurd, voedselvoorraden vernietigd, maar vooral... bij de boeren op het land eigenlijk hebben de oogst in brand gestoken en vooral de mensen verboden van te ploegen.
Ja.
Ja, en dus de boeren gingen dan s'nachts ploegen en ze moesten zorgen dat ze tegen 8 uur 's morgens terug binnen waren voor het leger begon rond te zwermen. Mm-hmm. En als er dan nog op het land moest gewerkt worden, dan waren het de vrouwen en de kinderen, want elke man werd beschouwd als een potentiële guerrilla-strijder.
Ja. Want ik heb de reden dat ik met jou belde, was een artikel dat je in het meest recente Mo-nummer is verschenen over de toestand in Tigray. Ik heb ook gelezen dat daar ook bombardementen zijn uitgevoerd, onder andere op ruilmarkten, eigenlijk voedselmarkten.
Dat is eigenlijk een interessant verhaal in die zin. Dat is een dorpje, Togoga, dat is een dorpje waar ik heel veel, dat is vlakbij mijn ik heb er een huisje staan in het dorp. Hè. Uh-huh. En een van de buurdorpen is daar gebombardeerd geworden. En dus ik ken die plaats heel goed. En op dat moment was het Ethiopische leger weg uit die streek. En dan hebben de mensen heel snel een markt georganiseerd, want kon geen enkel graan kopen in magazijnen van de overheid of zo. De enige manier om aan graan te geraken, was te kunnen handelen met andere mensen.
Ja.
Ik heb graan van te veel. En ik heb eigenlijk wat tarwe nodig en dan gaat men naar de markt en men doet een ruilhandel met dat graan. Dat is het traditionele systeem om aan zaaigoed te raken. Mm. En zo'n markt is dan het Ethiopische leger gaan bombarderen. Wat dan als gevolg heeft, had dat andere markten in die periode ook niet georganiseerd werden, omdat er zijn dan 30-70 doden gevallen.
Ja.
Omdat iedereen bang was om nog naar de markt te gaan.
Ja. Dus vandaar dat er ook veel minder gezaaid is kunnen worden, want het is nu, het oogstseizoen is nu net voorbij waarschijnlijk? Of?
Nee, het oogstseizoen moet nog komen. Het regent, het regenseizoen is voorbij.
Het regenseizoen is net voorbij.
En het klimaat van Tigray is sterk gecontrasteerd met heel veel regen in de zomer, en die is nu aan het geëindigd. En dan, gedurende 2 maanden, tot zolang er nog vocht in de bodem zit, gaat het gewas nog kunnen rijpen.
Okay.
Gaat het gewas nog wat doorgroeien.
Mm-hmm.
En de oogst die wordt in november binnengehaald.
Ja.
Ja, en tegen dan gaat er ietsje eten zijn.
Mm-hmm. Ja.
Ja, wat men heeft kunnen zaaien zonder kunstmest enzovoort. En dus eigenlijk heel in de rapte, nadat het Ethiopische leger weg was, heeft men gaan zaaien. En men heeft 80% van het land kunnen inzaaien. Maar zeer, zeer sumier bewerkt en het weinig kunstmest. Maar dan in november gaat men een beetje eten oogsten, eten kunnen oogsten voor enkele maanden, zal ik zeggen. Hè?
Ja. Want dan, waar was ik? Dat is het enige voedsel dat zij eigenlijk ter beschikking dan hebben, eigenlijk dan. Wat ze dan op kunnen rekenen, dat ze van de oogsten krijgen.
Ja.
Ja.
Ja, maar dat is en ze krijgen wat voedsel van de voedselhulp.
Ja.
Maar dus om maar te zeggen hoe erg het is, de mensen die een werk hebben, die krijgen ook geen loon.
Nee.
Want hun baas kan niet aan zijn geld. Mm-hmm. Kan niet aan de bank. En bijvoorbeeld zelf in het grootste hospitaal van McKinley krijgen de chirurgen en de verplegers en de verpleegsters, die krijgen voedselhulp.
Hm.
Die krijgen geen loon, maar die mogen in de rij gaan staan om 15 kilogram te krijgen.
Ja, want jullie houden inderdaad, jullie hebben een blog die jullie publiceren, waar jullie allerhande artikels verzamelen die verschijnen op de toestanddag. Ik heb gisteren een artikel gelezen over een ziekenhuis in McKinley. Waar de toestand echt wel dramatisch is eigenlijk ook.
Okay. Ja, en dat is dan nog het, hoe zal ik dat zeggen? McKinley is een beetje het universitair, niet zo'n beetje, het is het universitaire ziekenhuis. Dat is waar men normaal naartoe gaat voor de ergste gevallen.
Mm.
Maar dus heel veel kleine ziekenhuizen op het land werken gewoon niet. Of is er leeggeroofd geworden.
Ja.
En de mensen, ofwel hebben ze niet meer de energie om naar McKinley te gaan en dan wachten ze tot ze sterven in een dorp. En we spreken toch gemakkelijk over afstanden van 100, 300, 500 kilometer. Dus als je dat voet moet, er is geen naft meer, er is geen benzine meer. Dus om te transporteren moet men gaan wandelen, gaan lopen.
Mm-hmm.
En dat is typisch als iemand dan erg ziek is, dan moeten de buren gaan dragen met een draag. Dragen de buren met een draag, waar die persoon naar het ziekenhuis. Maar het zijn zo'n afstanden, iedereen is zwak. Dus je ziet het maar een tipje van de ijsberg, wie in McKinley geraakt,
ja.
Die kan daar enigermate verzorgd worden.
Ja, eigenlijk in McKinley is dan van alles, in alle, is nog de beste toestand van heel Tiegen.
Ja, wie daar kan zijn, heeft het een beetje het kortste, want internationale hulporganisaties, die hebben een aantal dokters daar, daar zitten ook de meeste specialisten zitten ook in die stad, dat is allemaal goed en wel als er geen oorlog is, maar dus niet met de oorlog moet men tot daar kunnen geraken. En dan zeggen die specialisten nog, van de kleinste sterven de mensen. Want iedereen is totaal verzwakt, dus wij opereren voor een beenbreuk, maar men kan erin blijven. Hè?
Ja, ja. Dat plaatst onze COVID-crisis wel een klein beetje in perspectief.
Ja. Het is echt, het is ook het ergste. Want er waren, iemand spreekt vaak over Jemen, maar de mensen die het van, ik zit niet in de sector, maar ik lees er weer over, de mensen die het van nauw opvolgen, die zeggen dat iedereen nu erger is als een stuk erger is als Jemen.
Ja, want het kan er misschien iets misschien interessant om even over uit te wijden. De levensstijl in die dorpen, hoe moet ik mij die voorstellen? Want je hebt dan de MBK is een beetje het centrum, als ik dat begrijp, waar dan de...
Maar je bedoelt voordat er oorlog was?
Ja, voordat er oorlog was, ja.
In essentieel is dat een subsistentielandbouw. Men leeft van wat het land opbrengt.
Uh-huh.
Ja, maar men gaat tegelijkertijd een beetje groente kweken om die naar de stad te gaan vermarkten. Om wat kerst te hebben, want er moet de school is daarna gratis, maar dan moet toch een klein beetje betaald worden. En dan willen kinderen toch wat kleren aandoen om naar school te gaan. Dus men heeft ook kerst nodig. Dus men groeit een klein beetje groenten of bananen waar het kan, waar het dan maar het weer het klimaat het toelaat. En voor de rest zijn dat nog altijd maatschappijen die sterk georganiseerd zijn op het niveau van het dorp. En dat is wel iets dat dan, dat is onze bevinding, want we hebben het bestudeerd. We hebben ondanks die heel moeilijke contacten hebben we met een aantal collega's van McKinley University hebben een onderzoekje kunnen uitvoeren. Dat dan ook bewees dat 80% van het land wel enigermate bewerkt is. Maar dat slechts 20% echt een goede oogst gaat geven. Maar dan, een van de redenen waarom het toch iets is, met zo'n toestanden toch iets is kunnen gebeuren van landbouw, is omdat die traditionele maatschappij nog bestaat.
Ja.
En dat men nog die zin van autonomie heeft, dat het dorp op zich georganiseerd is. Als er iemand is die geen ossen heeft om te ploegen en iemand anders heeft er wel, dan gaat die helpen en dat soort dingen, straat uitwisselen en dat ze op die manier proberen te overleven.
Ja. En het werk dat jullie daar destijds hebben verricht voor het conflict, dat ging ook over waterbeheer, over herbebossingsprojecten.
Ja. Dat is een...
Dat was, een heropbouw eigenlijk ook, hè, van de regio daar. Is dat
wel, na het regime van Mengistu en na de hongersnood van de jaren 80 heeft men heel veel ingezet op het milieuherstel. Mm-hmm. En elke helling kwam onder bos te liggen. Er werden overal terrassen gebouwd, omdat het regent er weinig. Mm-hmm. Maar het regent in de zomer, in het regenseizoen, zeer intens.
Ja.
Ze hebben daar een drash nationaal, om het zo maar te zeggen, elke dag. Hè?
Ja.
En dus men maakt muurtjes om dat water te proberen op te vangen. Het zijn bergen om te voorkomen dat dat allemaal naar beneden stroomt. En men wil dat maar helpen infiltreren, zodat dan eigenlijk zowel de gewassen als de bomen beter gaan groeien. En men heeft daar enorm veel, we hebben daar internationale prijzen voor gekregen, voor dat milieubeheer dat ze deden en zo.
Uh-huh.
Dat is nu ook een onderzoek waarmee we bezig zijn, van in welke mate kan dat tegen zo'n oorlog, hè?
Ja.
Kan dat tegen alles wat er gebeurd is.
Ja.
Daarvoor hebben we natuurlijk satellietbeelden die we nu zijn aan het onderzoeken om te zien hoe het staat met die bossen.
Ja.
Want je moet ook weten, als men de stroom afsnijdt, wat schiet er dan over om te koken? Dat is hout.
Ja.
Of houtskoor.
Uh-huh.
Dus als je geen stroom hebt om te koken, dan moet je boomke kappen, om het zomaar te zeggen. Of voor de steden zijn er mensen die een handeltje opzetten van hout. Van hout en van houtskool naar de stad te brengen.
Ja.
Dus dat heeft een enorme druk gegeven op al die bossen die waren eraan gelegd.
Dat is natuurlijk moeilijk nu om meteen te zien wat die invloed nog is. Hè, want...
Wel, een beetje gaan we dat kunnen zien op een bredere schaal door satellietbeeld.
Okay.
Satellietbeelden laten perfect toe om te zien hoe groen iets is. En dat groen correspondeert heel veel met de bossen, zal ik zeggen.
Ja. Want jullie publiceren eigenlijk samen met een aantal collega's denk ik, van de Universiteit Gent een Atlas of the Humanitarian Situation,
mm-hmm.
Die constant wordt geüpdate. Ik zal ook op de website, zal ik daar nog de link ook naar leggen eigenlijk.
Dank u, ja.
Want hoe doen jullie, en daar wordt eigenlijk de situatie opgevolgd ook met conflicten die er zijn, met massamoorden die plaatsvinden, et cetera. Hoe doen jullie dat onderzoek? Ik heb gelezen dat gebeurt nu wat via telefoon en satellietbeelden dan? Of?
Ja, dat is natuurlijk omdat wij als geografen hebben gemakkelijk toegang tot satellietbeelden, tot software om dat allemaal te analyseren.
Mm-hmm.
Dus dan vandaar kunnen we wel met teledetectie, met remote sensing werken. Maar dan hebben we sinds die jaren, sinds 1994, zoveel contacten overal in Tigray. We hebben ook verschillende studenten bij onze vakgroep die afkomstig zijn vandaar. En als er maar mogelijkheid is om te bellen, verzamelen we die.
Ja.
Ja, en zo werken we ook samen met iemand die probeert alle massamoorden in kaart te brengen.
Uh-huh.
En dat is ook heel veel verzameld door mogelijke telefoongesprekken en dan altijd alles natuurlijk verifiëren om te mogen er echt in.
Ja.
We letten heel goed op dat er echt geen fouten in staan. Er zullen altijd iets fouten staan, maar we doen ons best.
Ja, en want als nu het conflict speelt zich af, voornamelijk in de regio rond Tigray, hè, maar ook Amhara en de Afrika-regio. Mm-hmm. Hoe wordt daar in de rest van Ethiopië op gereageerd? Heb je daar een zicht op? Is er ook geen weerstand vanuit?
Het is vooral de Amhara-regio die het hevigst is. Want ik had nog een contact met een van onze vroegere studenten die nu in de Oromo-regio, dat is meer ten zuiden, die daar studeert. En die zegt, die mensen zijn heel vriendelijk met ons en die weten hoe onze familie afziet en die helpen mij, want ik heb geen geld meer enzovoort. Maar in de Amhara-regio is het eigenlijk het tegenovergestelde. En we hebben daar collega's op bepaalde universiteiten van Tigray afkomst die voor 2 maanden de gevangenis in gaan, zonder dat er nog maar iets kan geweten zijn wat er met hun gebeurt. Doctoraatstudenten zijn aan de ingent. Dus in de Amhara-regio is het heel erg en dat heeft te maken met een waarbij de Amhara-regio eigenlijk traditioneel de dominant is,
ja,
in Ethiopië. En ook de taal, de lingua franca, dat zijn 80 talen, maar er is 1 lingua franca die iedereen kent,
uh-huh,
en dat is het Amhaars.
Ja.
En in de laatste 30 jaar hebben ze wel wat van die bevoorrechte positie verloren. En nu is het een soort wraakoorlog wel van de kant uit van de Amhara. Van de Amhara-regio. Dus daar zijn heel veel mensen. Veel mensen zijn erg hevig. Als ik zie wat ik in mijn inbox krijg, ik zou die niet willen tonen.
Mm-hmm.
Van de leden hier enzovoort. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die, die niet akkoord zijn met zo'n oorlog, maar men durft bijna niet zeggen, want men wordt automatisch gecatalogeerd als beetje gelijk. Gelijk in Duitsland waren er ook mensen die tegen Hitler waren, maar die durfden niks. Die durfden niks zeggen, hè.
Want het regime van Abiy Ahmed heeft dan die Nobelprijs gekregen. Kunnen we er iets van weten? Heeft hij ook internationale bondgenoten die hem dan ondersteunen?
Hij heeft voor eigenlijk niet vooral van, hoe zal ik dat zeggen, van een wegkijken.
Een wegkijken?
Ja, hij heeft bondgenoten, hij komt mee. Het is een enorme inflatie in Ethiopië. Hij heeft de kas helemaal leeg gemaakt om wapens te kopen bij Turkije, bij de Verenigde Arabische Emiraten. Maar de wereld kijkt wat weg om verschillende redenen. Uh-huh. En één reden is die Nobelprijs. Uh-huh. Dat Nobelcomité kan zich toch niet vergissen. Zoiets speelt toch wel mee. En een andere reden is de stabiliteit. Uh-huh. Ja, die hongersnood of niet, dat is maar een bijzaak. Als er maar stabiliteit blijft in die regio, hè. Dat is een ander. En dan denk ik ook dat dat heel, heel, heel nauw opvolg. Wat toch ook wel blijkt, dat is wat de diplomatie die in de hoofdstad zelf zit, die wil geen vodden met eigenlijk met de machthebbers van de plaats. Hè.
Ja.
Ja, ik heb dan gezien wat er gebeurd is met de Verenigde Naties. Als men een beetje de stem verheft, dan worden er opeens 7 topmensen van de Verenigde Naties het land uitgezet.
Ja.
Ja, dat is nu in de laatste dagen gebeurd. Uh-huh. Dus dat is echt om te zeggen aan de plaat, kijk, zelfs de Verenigde Naties, als maar te veel zegt over ons, dan nemen wij maatregelen tegen u. Ja. Dus zo wordt er dus zeker enorm veel compromissen gesloten. Maar men kan niet zeggen dat daar nu een buitenlandse troepen klaarstaan om hem te ondersteunen. Nee. Dat kun je nu ook weer niet... Nee.
Buitenlandse troepen uit Eritrea natuurlijk dan.
Ja, voilà. Dat is natuurlijk inderdaad. Dat is natuurlijk een vermengd, zal ik zeggen. Maar men weet daar heel weinig over. Hè. Men weet dat ze er zijn. En regelmatig zijn er van hun top militairen die dan opeens een necrologie verschijnt die dan mysterieus overleden zijn. Maar het is natuurlijk een zeer geheimzinnig land, Eritrea. En Eritrea is een klein land. Hè.
Ja.
Dus op een bepaald moment gaat dat ook uitgeput zijn van deze oorlog.
Ja, misschien nog, we zijn ondertussen al wel bijna 25 minuten aan het praten, misschien om af te sluiten, de toekomst van Tigray, hoe zie je het conflict wat evolueren?
Ja, volgens de analisten kan dat nog alle kanten uit. Nou, ik ben ook geen geopolitieke analist, maar van de mensen die dat mee nauwer volgen, kan dat nog evolueren naar een nederlaag van Amhara en van Ethiopië, of een overwinning van Amhara en Ethiopië. Dat kan nog alle kanten. Nu is het wel zo dat Tigray had in het begin van de oorlog heel veel ingezet op zware wapens. En dat heeft dan het Ethiopische leger snel met drones kunnen uitschakelen. Maar het is dan nu overgeschakeld op een guerrilla. Guerrilla-oorlog. En dus moest het Ethiopische leger terug Tigray binnen trekken, dan is dat... Dat gaan ze nooit kunnen controleren.
Nee.
De mensen, in het begin waren de mensen heel terughoudend om bij het leger van Tigray te gaan. Maar dan zijn al die massamoorden gebeurd en die verkrachtingen. En dan heeft hij vooral de jeugd gezegd, als ik thuis blijf, dan schieten ze me dood. Dan ga ik nog beter.
Okay.
Dan word ik nog beter guerrilla-strijder.
Ja.
En hoe gaat het dan verder gaan? Nu gaan we met alles wat er gebeurt, staan er veel stemmen op in die idee van een soort autonomie of onafhankelijkheid, maar dan een beetje nog verder kijken wat dat naartoe gaat.
Ja. Want voorlopig, want het zit ook niet de blokkade, want de honger wordt echt eigenlijk als een wapen ingezet in deze oorlog.
Ja.
Die blokkade, er is geen einde van in zicht eigenlijk. Die regio die blijft eigenlijk wat geïsoleerd.
Wel, voilà, maar ik weet dus niet welke drukkingsmiddelen de Verenigde Naties nog heeft om te, er blijven, Italië blijft handelen, blijft wapens verkopen. Italië heeft enorme grote constructieprojecten van spuugdammen daar, dus dat willen ze blijven doordoen. Frankrijk is ook een typische wapenleveraar aan, hebben dat nu al stilgelegd tijdelijk, maar men zou commercieel nog heel wat kunnen druk uitoefenen door zaken. men laat nog steeds Ethiopian Airlines komen landen in Brussel en in Washington. Uh-huh. Dus als wat toch een luchtvaartmaatschappij van de overheid is, uh-huh, als men daar strikter op zou zijn en wat sancties nemen, dan gaat dat ook wel.
Ja. Want we horen er heel weinig van in conflict. Zijn er mensen, ik zeg maar iets, in het Europese parlement mee bezig wordt? Weet je van iets dat
ook gevolgd? Oh ja, in het Europese parlement zijn er redelijk wat mensen, ook in het Belgische parlement, maar vooral in het Europese parlement. Onder andere de Ieren van Sinn Féin, die zijn heel veel, die ondersteunen heel veel. In Vlaanderen is er Asita Tango, die ook wel de zaak heel goed volgt. Dus ik denk wel dat er in het Europese parlement regelmatig over gesproken wordt. En men is eigenlijk begonnen dat men gechoqueerd is met die Nobelprijs. En dat Nobelcomité blijkbaar dat niet kan terugnemen. Of dat niet wil terugnemen.
Ja.
Want dat zou natuurlijk een heel sterk signaal zijn.
Ja. Dat zou inderdaad een mogelijkheid zijn. Ik weet niet of het ooit al is gebeurd dat er iemand zijn Nobelprijs
heeft. Nee, ik denk het niet, hè.
Nee, ik kan mij niet herinneren, nee. Nee. Oké, beste Jan, merci om er tijd voor te maken om de situatie op te volgen.
Voilà.
Ik zou jou zeggen, nog een prettig weekend voor jou wel. We blijven het wel wat opvolgen. We horen jou misschien nog wel eens terug opnieuw als er wat...
dan ga ik nu mijn appelen daar plukken.
Ja, veel succes.
Allee, tot binnenkort, hè.
Oké.
Dag.